Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet anders.
Voordat we gaan beginnen, even een spoiler alert. Want deze aflevering is niet echt geschikt voor kinderen die op school voor Sinterklaas nog geen surprises maken. So it's about the existence, yes or no, of the man with the old beard. So if you are aware of that, then we can go and listen to the episode. Okay, here we go. Dit is Man met de Microfoon. En hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. En we hebben vandaag ontzettend veel te bespreken. Er is weer iemand langs geweest, een gast. We hebben een logé. Daar heb ik een reportage mee gemaakt. Ik ben voor het eerst meegegaan naar de universiteit waar er een les was in vertalen.
Klopt.
We hebben onze schoen gezet. Kortom, er is veel te bespreken, want jij hebt ook nog zelf les gegeven.
Ja, en ik ben gedichten aan het maken. Of mag ik dat niet zeggen?
Van mij wel.
Oké.
Heeft Sinterklaas jou gevraagd om te helpen?
Nou, voor de universiteit.
Oh, voor studenten. Dat mag wel. Ja.
Ja, want dan kan Sinterklaas niet ook nog eens allemaal
nee,
doen.
Nee, die kan niet alles op zich nemen. Nou, we beginnen met een rubriek van Wiek.
Man met de microfoon presenteert...
Wie weet wat waar is?
Wiek wel.
Hoe groot is de zon als de aarde een erts zou zijn? Het antwoord hoor je aan de eind van de aflevering. Dag, dag!
Paulien, wat denk jij? Ik denk een voetbal.
Ik denk wel basketbal.
Oké, nou, we horen het dus aan het eind van deze aflevering. Ik ben meegeweest voor het allereerst naar de universiteit, waar Philippe en Jet een vertaalklas hadden eigenlijk met 12 studenten. En ze waren een gedeelte van een Vlaamse roman aan het vertalen.
Van Tulin Erkan, de honingeters.
En ik vond het best wel moeilijk om dat te vertalen, want het was heel poëtisch Vlaams.
Maar zij komt ook hierheen, hè?
Ja, en dan dus kunnen ze laten zien...
Hoe ze het hebben vertaald.
Ja. Zo grappig, want dan kan je dus, blijkt, een kwartier het hebben over het woord prevelen. Hoe ga je dat vertalen in het Engels?
Ja, er werden dus verschillende dingen geopperd, zoals mumble, maar dat klonk toch zeg maar te verward. Mutter klinkt ook al snel een beetje chagrijnig. Spoke under her breath, maar dat was te lang. Dus het was echt zoeken naar een goede vertaling. En toen kwam Jet nog met de vertaling... ik geloof Make Her Ablutions of zoiets. Omdat het iets met bidden te maken zou kunnen hebben. En toen moesten die studenten allemaal heel erg hard lachen... want dat was iets wat hun oma zou zeggen als ze naar de wc ging.
Ja, maar het viel me dus op. Iemand schrijft een boek. Die tikt misschien een keer gewoon... ja, bijna lukraak een zin in.
Ja.
En daar komt dan bijvoorbeeld ook het woord lamzak in voor.
Ja.
En dan vervolgens zijn er mensen, terwijl jij het in 10 seconden wegtikt, zijn er mensen gewoon wel een half uur mee bezig op dat ene woord.
Het deed mij gek genoeg denken aan die keer dat ik leerde om letters te zetten bij de oude Wiek.
Die wij kenden van een grafisch werkcentrum.
In Amsterdam. En dan kon je dus met lettertjes echt een tekstje zelf zetten en dat dan drukken. En dat deed ik toen. En toen merkte ik hoeveel werk dat was om die lettertjes allemaal op volgorde goed neer te zetten en vast te zetten. En toen dacht ik wel, jeetje, kan het niet nog korter? Ik bedoel, hoe makkelijk je iets tikt op een computer. Uiteindelijk gaan er mensen toch ja, langer... Nou, niet altijd natuurlijk.
Nou, maar zo'n vertaling... Ik kan me voorstellen dat je met een vertaling af en toe langer bezig bent dan met het schrijven zelf.
Misschien wel. En dat wordt echt heel slecht betaald, hè?
Ja.
Oh nee, dat moeten we niet zeggen, want die mensen willen ook vaak vertaler worden. Dus laten we dit aspect niet... Het is gelukkig het schijnt, een supergoed betaalde baan.
Want die mensen luisteren ook, hè, die studenten, ook naar deze podcast.
Sommigen wel. Nou, heel veel vertalers, die hebben gewoon een leasebak onder hun kont.
Ja, ik ken er een met een Lamborghini volgens mij, toch?
Lamborghini.
Oh, je verbetert me zelfs niet eens alleen in het Engels, maar werkelijk in alle talen. Nee, Lamborghini.
Het is niet verbeteren, het is een andere optie bieden.
Heel goed, dankjewel Paulien. Je hebt ook zelf les gegeven.
Ja, ik ben les gaan geven over de woorden...
Hoor?
Hoor. In de zin van geef maar hier hoor. Of en de andere was even. En ook effen. En efkes. En eventjes. Omdat dat alle twee woorden zijn, ik heb daar trouwens ook maar goed aan toegevoegd, woorden die je in Nederlands kan gebruiken om een zin, om eigenlijk uit te stralen dat niks een probleem is. En toen moesten ze als opdracht doen van mij dat ze een rampverhaal moesten vertellen, maar dan met de woorden even en hoor erin, om het minder erg te maken. Van, ik ben van mijn fiets gevallen, toen ben ik even naar het ziekenhuis gegaan, maar het was niet erg hoor. En dan moest de ander, want we moesten in tweetallen, moest de ander antwoorden met iets met maar goed erin. En dan merk je hoe dwingend maar goed ook is. Zo, dus dan vertelt iemand een heel rampverhaal en dan komt er maar goed, je leeft nog. Of maar goed, je bent hier weer op college. Van die,
deden ze het ook goed?
Deden ze heel goed. Heel, ja, echt precies met een goede toondoofheid. Dus niet echt naar het verhaal luisteren, maar met maar goed. Wat was ook één jongen, volgens mij was het een echt gebeurd verhaal. Die zei, ik was in de dierentuin en toen raakte ik mijn tas kwijt met mijn boterham erin en mijn ouders ook. Nou, heel treurig. En ik was verdrietig om de boterham. En toen was het antwoord, maar goed, je kon weer een nieuwe boterham kopen. Toch wel goed.
Ja. Ik zei al helemaal aan het begin, we hebben ook een logier. En daar heb ik een reportage mee gemaakt, op een bijzondere plek.
Moet je niet zeggen wie dat is?
Nee, dat komt in de reportage.
Oké. Okay.
Dus daar gaan we nu naar luisteren.
Leuk. Ik ben benieuwd wie het is.
Ik ben weer op reportage geweest in het Peak District, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, en sta je?
In Ijum, een dorpje. Bij ons in de buurt, half uurtje rijden.
En je hebt iemand meegenomen?
Ja, dat is Ivar. Ivar, je moet je even voorstellen.
Hoi.
Zeg even wie je bent.
Ivar, ja, wie ik ben, hoe bedoel je?
Nou, laat ik het gewoon maar zeggen. Yves, we zijn na 32 jaar, bedacht ik me vanochtend, wordt dit onze tweede reportage die we samen maken. Want de eerste was voor de schoolkrant.
Oh ja.
Toen zijn we gewoon lukraak Amsterdam ingegaan. Om te kijken of we iemand tegenkwamen met een goed verhaal. Toen zijn we met een man meegegaan die zich ligt...
Ja, Chris kennende kan dit een heel lang en saai verhaal worden. Dus ik grijp even in. Wat hij eigenlijk wil zeggen is dat zijn goede vriend Ivar op bezoek is. Die hij al meer dan 30 jaar kent en waarmee hij ontzettend veel beleefd heeft. En hij heeft hem nu meegenomen naar een dorpje met een heel bijzondere geschiedenis. Je hoort ons hier lopen, want ja, je hoort dat het gevroren heeft. En dan lijkt het mij, Chris, het fijnste als je het zo meteen weer oppakt met de zin... En ik heb je meegenomen naar. Dat je dat tegen Ivar zegt. Ja? Dus dan doen we nog even ijs en dan pak je het op.
En ik heb je meegenomen naar Ijum, wat een heel bijzonder dorpje is. Want ik weet, jij bent een liefhebber van de 17e eeuw in Nederland en alle verhalen daaromheen. Dit is een heel beroemd dorpje, want in de 17e eeuw brak hier... De pest uit, 1665 tot 1666. En wat heel bijzonder is dat deze dorpsmensen hebben zich in quarantaine gezet eigenlijk. Dat is een van de eerste dorpjes ter wereld waar dat gebeurd is.
Dat vertel je, ja. Dat is inderdaad wel bizar. Dat ze zich zo hebben opgeofferd of zo bijna. Want het is niet dat ze in quarantaine gingen om te voorkomen dat ze ziek werden.
Nee, ze wilden eigenlijk de mensen in de omgeving beschermen. Tegen de pest.
Dus ze hebben zichzelf opgesloten in hun eigen dorp.
Ja.
Ja, dat is wel grootmoedig.
Ja.
Toch?
Ja. En we hebben ons vanmorgen even ingelezen, Yves, ja, in de pest. En dan kom jij als Nederlander even met het Nederlandse nieuws.
Dat was onze schuld.
Vertel.
Nou ja, wat ik las was dat ze 2-3 jaar ervoor, dus in 1663, 64, was de pest in Amsterdam en in Haarlem onder andere. En toen dachten ze hier in Engeland, dat moeten we niet. Dus toen hebben ze een enorm scherp immigratiebeleid ingesteld, zeg maar. Dus ze hebben de schepen met handelswaar die naar Engeland vaarden, die moesten eerst buitengaats wachten om aan te tonen dat ze geen pest hadden voordat ze mochten aanmeren in de havens. Maar toen de Tweede Engelse Oorlog uitbrak in 65, toen zijn die regels een beetje losgelaten, waardoor die schepen makkelijker dus de haven in konden, met alle gevolgen van dien. En daar zijn we hier nu op een vrij rare plek eigenlijk over.
Ja. Want uiteindelijk is de plaag overgeslagen van Nederland
naar
Engeland. En in 1665 was de plaag heel groot in Londen.
Ja, en toen zijn heel veel Londenaren gevlucht en hebben het zo verder verspreid over het land. Maar het pest, het ging met ratten en met vlooien, werd het overgebracht. Dus dat zat ook in wol en zo. Dan lazen we dat er dus een lading stof hierheen was gebracht, wat de ellende heeft veroorzaakt.
Ja, er was hier een of andere kleermaker die had stof besteld in Londen. Dat was gearriveerd, maar in die stof zaten vlooien. En die hebben uiteindelijk dit dorp dus te pakken genomen.
Ja.
En we staan hier dus bij huisjes, want dat is het goede van Iem. Het is heel goed gedocumenteerd. En ze weten ook precies welke slachtoffers waar woonden.
Ja.
Want laten we even zeggen, een kwart van de inwoners heeft het maar overleefd. Er waren ongeveer 350 inwoners. En ik geloof 283 mensen hebben het overleefd.
Zoiets, hè? Ja, we staan hier nu bij het huis van de Hawksworth family. En daar is in 65 zoon Peter als eerste dood gegaan. En uiteindelijk bleef Jane als enige overlevende in dit huis over, nadat ze 25 familieleden aan de pest heeft verloren in die anderhalf jaar.
Er is ook trouwens nog een onderzoek wat loopt, dat las ik. Dat heet de Iem-hypothese. Want er zijn heel veel wetenschappers nog steeds benieuwd. Ja, wat was er nou eigenlijk? Waarom deden die mensen dat? Deden ze dat
om goed te doen voor de omgeving, lijkt me.
Was het altruïsme? Of was het gewoon evolutie? Dat de soort mens wist, als dit ons overkomt, dan moeten we onszelf van de andere mensen afscheiden.
Een beetje een tijdje geleden iets gelezen over mieren. Dat als er dan zieke mier is die de kolonie dreigt te infecteren, dat dan twee andere mieren die mier meenemen om ver buiten de kolonie met z'n drietjes te sterven. Dat idee. Dat je dan op die manier de kolonie beschermt. Dus het dorp, de rest van de gemeenschap beschermt door je dan maar op te offeren.
Ja, dus is er iets in de evolutie gebeurd dat de mens dit van nature doet? Of is het altruïsme? Ze zijn er nog niet uit. Ja, nou Yves, we zijn er gelopen naar de grens van het dorp Iem. We zijn buiten het dorp en hier ligt een hele grote steen.
Ja.
En dit is de boundary stone. Eigenlijk de grenssteen. Want als je daar de heuvel afkijkt, daar ligt het volgende dorp. Stony Middleton heet dat. En tijdens de pest hadden ze het volgende verzonnen. Je ziet in deze steen kleine kuiltjes. Ja, er ligt nu water in. Ja, het is nu eigenlijk ijs.
Gaatjes, hè?
Gaatjes. En daar deden ze azijn in. Ja. En dan legden ze in die kuiltjes geld. En daarmee schakelden ze de eventuele pest, ziektekiemen, die schakelden ze uit. Dat geld legden ze neer, want dan konden de mensen van het volgende dorp konden dan hier eten neerleggen. Dus er werd geld neergelegd, de mensen uit Iem verdwenen.
Social distancing.
Ja, social distancing. Dan kwamen ze hier dus dat eten neerleggen en dan namen ze het geld mee.
Wat mooi.
Ja.
wat ik me dan wel afvraag, heeft het geholpen? Dat ze zich zo hebben opgesloten en de rest van de... Is de omgeving dan vrijgebleven van de pest?
Ja, dat is dus wel echt gebeurd. Het is dus echt een heroïsch verhaal. En het grappige is, ten tijde van de corona-epidemie zijn er heel veel tv-ploegen en journalisten hierheen gekomen om dit verhaal nog een keer naar buiten te brengen. Van een dorpje wat zichzelf in quarantaine zette. Want de omgeving is dus wel gered. Maar zij,
Zij niet.
Zij niet.
Chris.
Ja?
Volgens mij is het mooi om even af te sluiten met een verhaal wat jullie zijn tegengekomen in Ijem. Ja?
Ja, nee. Ja, dat is een... The Story of Two Lovers. Eigenlijk een soort liefdestragedie. Want toen de pest uitbrak, toen was er ook een stel, een liefdestel, waarvan het meisje, Emmet, die woonde in Ijem. En haar vriend woonde in Stony Middleton. Die heette Roland. En ja, ze wisten, we kunnen elkaar niet meer ontmoeten. Dus op grote afstand communiceerden ze nog wel met elkaar. Ik denk dat ze naar elkaar schreeuwden. Maar op een gegeven moment kwam dat meisje niet meer opdagen. En toen de pest voorbij was, was die Roland, die jongen, een van de eerste die het dorp weer inging. En ging kijken of zijn geliefde nog leefde. Maar zij was helaas overleden. Eigenlijk is het thema een beetje in deze aflevering de rat. Want als je vorige week hebt geluisterd, dan heb je ontdekt dat Wiek denkt dat de ratten cadeaus komen brengen in plaats van Pieter hier in Engeland. We mochten onze schoen weer zetten. Was weer een hoogtepunt voor Wiek. En daar heb ik hem even over geïnterviewd. Komt-ie.
Wiek, ik heb even een vraag. We hebben onze schoen weer gezet.
Ja.
En?
Ja, er zat een kindersurprise in.
Maar mijn vraag is, vorige week heb ik gehoord over het feit dat jij dacht dat Sinterklaas ratten had gevraagd om hier alle cadeaus naar binnen te brengen. Hebben de ratten hun werk dan weer gedaan nu?
Ja, ik denk het wel. Alleen is het wel moeilijk, want ze moeten dus helemaal de trap af.
Trap af? Maar ze komen toch via het riool, was het vorige keer?
Ja, maar dan klimmen ze uit de wc. Gaan ze met droog sinaasje pootjes af aan de deurmat. Dat zie je dan later niet meer, omdat het dan al opgedroogd is. Dan leggen ze cadeautjes neer.
En je vindt het niet een, zullen we zeggen, een smerig idee dat ze uit de wc omhoog komen met jouw verrassingsei?
Ja, die zit er vaak in gepakt.
Poeh. Dus er komt eigenlijk geen Piet aan te pas hier?
Nee. Waarom? Waarom zou een Piet door onze schoorsteen? Ja, we hebben er geen.
Oké, dus en wat dat betreft denk ik ook dat er nieuwe nummers moeten gemaakt worden. Namelijk het volgende nummer. En dat gaan we dan later maken.
De rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn baas. Daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij door het riool. En brengt ons een bal en een viool. De rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn baas. Daar gaat hij, daar gaat hij. En hij had een stukje kaas. De rat van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De rat van Sinterklaas, die doet echt alles voor zijn baas.
Wie ik zei ook nog tegen mij, zou het dan ook zijn dat op pakjesavond... Pakjesavond? Wat zeggen wij nou?
Ja, ik zeg pakjesavond, maar Diebertje Blok zegt pakjesavond. En heb ik jarenlang tegen de televisie geschreeuwd, nee Diebertje, het is pakjesavond. En wat zeg ik zelf? Als je luistert in de podcast, pakjesavond. Dat is de Diebertje Blokkisering van de Nederlandse taal.
Ja, daar zou iemand nou eens iets over moeten schrijven. Wiek vroeg zich dus af of op pakjesavond.
Pakjesavond?
Ja, ik probeer nu geen enkele nadruk te leggen. Als een soort Japans. Pakjesavond. Of we dan in plaats van gebons op de deur misschien het doortrekken van een wc zullen horen. als teken dat de ratten zijn langs geweest. Toen zei ik, nou ja, wie weet, ik weet het niet. Maar ik zag het wel als een hint, hoe hij vindt dat het zou moeten.
Even, want bij ons is er een soort tweestrijd. Ik denk dat hij helemaal niks meer gelooft.
Ja.
En jij?
Ik denk dat hij gelooft in verhalen. ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje wisselt. Maar hij heeft wel door dat wat hij... Nou, dus toen hij zelf had bedacht... Sinterklaas komt eerst langs Engeland en dan langs Nederland. Ja, dat vond hij wel... Dacht hij, dat heeft hij toen eigenlijk afgedwongen. Dat hij dus al eerder zijn schoen mocht zetten. En dat gebeurde toen ook. Dus hij heeft wel door dat hij de mythe kan beïnvloeden.
Ja,
en daarom heeft hij die ratten er nu bij.
Ja.
Maar is het dan minder waar? Hè? En jij hebt een christelijke achtergrond.
Goed, we gaan even door met het volgende onderwerp.
Ja.
Want ik ben weer even langs geweest bij Jet en Philippe. Want ze geven les bij Dutch Studies. Dus als er ergens in Engeland een vraag is over Nederland, dan worden ze heel vaak gebeld. Dus ik vroeg allereerst aan Jet, waarschijnlijk zijn ze vorige week ook alweer gebeld.
Vorige week was het zeker raak, op woensdagavond al. Nee, donderdag uiteraard, na de verkiezingen, kreeg ik een e-mail van de Daily Telegraph. En je moet weten, dat is toch een behoorlijk rechtse krant. Nog altijd groot fan van de Conservatieve Partij. En die zei, oh, dat is toch wat, hoe kan dat nou, die verkiezingen in Nederland? Want the Netherlands is such a liberal country. Dus zou u daar even commentaar over willen geven? Dan moeten we contact opnemen met ons media team. He, want we hebben natuurlijk wel een brand to protect. En dan vraag je van, ik ben benaderd door deze krant met deze vraag. En dan zeggen ze, we'll do a risk assessment. En dan gaan ze dus een risicoanalyse doen. En hier was dan de risicoanalyse dat dit nogal een politiek onderwerp was. Dus als je daar iets over zegt, dan krijg je toch wel een soort storm op social media over je heen. Dus wees voorzichtig. En denk je dat ze je mening in de juiste context weten te plaatsen en op de juiste waarde weten te schatten? En toen dacht ik, nee. En dan reageer je niet.
Nou, misschien is het wel goed om te zeggen dat het altijd om... Nu, bij jou, dit was nou politiek, maar heel vaak gaat het wel echt over... Ze zoeken een soort van kans of gelegenheid om iets... iets raars, altijd iets exotisch of zo te gaan promoten.
Nou, het past altijd in een soort stereotype verwachting.
Ja.
Dus het is vaak van, we schrijven een artikel over tulpen. Kunt u misschien een bijdrage daaraan leveren? Hè, of we hebben iets over een rivier. Kunt u daar wat over zeggen? Dus het is een soort, ze hebben een soort palet van ideeën van wat de lage landen zijn. En dat past in van pannenkoeken tot molens tot chocola. Mm. En dan vervolgens krijg je een soort platte vraag toegestuurd.
Vorige week liep ik ook even tegen jou aan. En toen zei je, ik ben weer opgebeld door iemand.
Ja, het gaat meestal per mail hoor, moet ik erbij zeggen. En er was iemand, dit was van Sky News. En die zei, ik heb gehoord dat er een traditie is in Nederland. En het heet Sint Pannenkoek. En dat mensen met pannenkoeken op hun hoofd lopen. Kunt u daar even wat meer over vertellen? Maar ik had dus nog nooit gehoord van Sint Pannenkoek. Dus ik heb dat gegoogeld en dat blijkt dan van Jan Jans en de kinderen te zijn. Ik vind het wel grappig, want het is heel erg duidelijk een verzonnen traditie. En Britten zijn dol op tradities. En vooral als het een beetje raar is, dat is een verrukkelijke uitsmijter natuurlijk aan het eind van het nieuws. Ik heb gezegd, ik geloof niet dat het heel wijdverbreid is.
Hey Anna, we hebben nu onze pannenkoeken op ons hoofd.
Ja.
Dus...
We wensen u een vrolijke en gezegende Sint-Pannenkoek.
Haal ze maar weer af.
Nou, daar heeft Jet het toch wel een beetje mis. Want wij zijn wel echte aanhangers van Sint-Pannenkoek.
Sinds een paar jaar, ja.
Sinds een paar jaar. Ja. Maar wij zijn ook fan van Jan Jans en de Kinderen. En op een gegeven moment hebben we het er helemaal omarmd.
Ja, toen zijn we het gewoon gaan vieren. En we zijn niet de enige. En nu werd Jet, omdat ze dus al was geïnterviewd voor Sky News of zo hierover... belde ook een Iers radiostation en zij had geen tijd. En toen speelde ze de bal door naar mij. Toen zei ze van, het hoeft niet, maar als je wil kun je over Sint-Pannenkoek vertellen voor de Ierse radio. En ik van, daar hoef ik precies 0 seconden over na te denken. Natuurlijk. En toen werd ik dus opgebeld door een producer terwijl ik in de sportschool zat. En moest ik hem alvast vertellen wat alles was. En toen later heb ik thuis zitten wachten op het echte telefoontje.
Maar je hebt heel lang zitten wachten. Want je zei, jongens, ik kan... En op een gegeven moment, zes minuten word ik waarschijnlijk gebeld.
Ja, het was... Ja, terwijl dit is dus Dublin Talk Radio of zoiets. Maar ja, het voelde toch wel... Ik moest toch het land representeren.
En dat heb je gedaan.
Net als Plasterk, weet je, als het land roept, dan moet je antwoorden. On the hard shoulder after the 4 o'clock news. Now, happy pancake day, if you're Dutch that is. Rather than scoffing them on Shrove Tuesday, a rising number of people in the Netherlands prepare their pancakes today and then they wear them on their heads. Pauline Cornelis is a Dutch writer who works at the University of Sheffield. Afternoon, Pauline.
Good afternoon.
Right, so this is, as I understand it, been going on since 1986, and it's because of a comic. Is that right?
Yes, it was a very popular comic in a women's weekly magazine, and it featured a normal.
Ik kan natuurlijk niet alles laten horen, want dit was een gesprek van 6,5 minuut. En dit is ook auteursrechten van die eerste radio. Wat was nou het hoogtepunt? Vond je zelf uit dit gesprek?
Ik vond het leuk. Dat hij heel erg veel wilde horen over als er nou haar op je pannenkoek kwam. Of je dat dan verplicht nog moest opeten.
Oké. With hair on the pancake. If you take it off your head and there's hairs stuck to the pancake. Are you supposed to eat the hairs? Is that part of the tradition?
No, you don't. I mean, it's not a form of torture. I mean, you're allowed to remove the hair that's there. But I mean, still, the idea is kind of gross. But then, if you look on the internet and you Google Saint Pancake, you will see lots of fun pictures of people with a pancake on their head. It's just such an absurd thing. I think it also says something about the Dutch tendency to sort of, make fun of supposed holy stuff. So yes. We like to sort of, to poke fun of that.
Yeah, and the pancakes that people wear in their heads, how large are they? I mean, would they cover the ears? Is it like a hat?
It would maybe it depends on the size of your frying pan, of course. But
weet je wat ik dan ook denk? Dat misschien de traditie weer groter wordt in Nederland, omdat mensen in het buitenland erop worden aangesproken. Zou dat kunnen?
Ja, het is sowieso natuurlijk een invented tradition, maar wij zijn er nu wel aan het meewerken. Want er zijn natuurlijk nu ook mensen die naar jouw podcast luisteren en die dan denken, oh wacht, laat ik dat volgend jaar ook eens gaan doen. Het enige niet goede aan Sint Pannenkoek vind ik dat de timing is niet goed. Want het is al in die periode van heel veel zoetigheid.
Nee, dat is juist het goede. Daarom is die strip verzonnen. Nee, ja, omdat de kinderen zaten te wachten op 5 december.
Ja.
En toen dacht hij, ja, dan gooi ik er nog een... festiviteit tussendoor.
Ja, maar ik vind dus dat Sint Pannenkoek beter zou kunnen vallen op... Nou, gek genoeg eigenlijk, wanneer Engelsen pannenkoeken eten. Want Engelsen hebben 1 dag in het jaar dat ze pannenkoek eten. En dat is Shrove Tuesday. En dat is volgens mij de dinsdag voor...
Als woensdag of zo.
Het vaste, ja. Het heeft iets met carnaval te maken. En dat is inderdaad zo februari, als ik ongeveer jarig ben, is altijd wanneer iedereen het leven het meest haat.
Pannenkoeken.
En dan zou je pannenkoek moeten eten.
Oké. Okay. Tot slot, Paulien, moeten we even een kleine tromroffelen. Want, mocht je in de buurt zijn van Londen op 15 december, dan kunnen mensen naar het Dutch Center.
Ja, het Dutch Center is gevestigd in de Dutch Church, in een kerk, eigenlijk midden in het financiële district in Londen. En daar worden dus evenementen georganiseerd rondom het Nederlands of Nederland. En daar ga ik optreden en dan ga ik eens eventjes iets maken, ook weer over die modale partikels en over die woorden waar wij als Nederlanders en Vlamingen niet over nadenken, maar die toch wel belangrijk zijn. En wie wil komen, kan gewoon komen kijken.
Ja, misschien klinkt dit een beetje saai, weet je wat? Ik maak er nog een officiële ronkende trailer van.
Graag.
Londen. 9 miljoen inwoners. En daar komt 1 Nederlandse vrouw langs. Op 15 december. In het Dutch Center. In the heart of London. En ze gaat het hebben over modale partikels. Zoals even, nou, maar, gewoon, eens, misschien, soms en toch... Zorg. dat je erbij bent. Want anders kan jij nooit zeggen, ik was erbij.
Blijf nog even hangen voor het antwoord op Wie weet wat waar is. Wiek wel. Dit was aflevering 16 vanuit Sheffield. Word lid via Petje Af. Ik doe een link naar het Dutch Center in de show notes. Laat recensies achter in de iTunes Store. Tot volgende week.
Als de aarde zo groot zou zijn als een erts. Chris, jij dacht een voetbal. Paulien, die dacht een basketbal. Die is nu even naar boven. Maar wat het echte antwoord is... De aarde is een erts. Dan is de zon een skippiebal. Je weet wel, zo'n ding. Zo'n heel groot ding met zo'n handvat eraan wat zo boing, boing, boing... Dat ding. Nou, dit was weer het antwoord van Wie weet wat waar is, wie ik wel.